Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Welkom bij Heijnen van Teutem. In deze podcast bespreek ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen en onze gasten een aantal grote crises en hoe we daar weer uit kunnen komen. Vandaag bespreken we de veiligheidscrisis in Oekraïne en daarmee ook in Europa, samen met Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, terrorisme-expert en historicus. Beatrice, welkom. Wat ik eerst even van je wil weten is eigenlijk, hoe breng jij nu je dagen door de afgelopen twee weken?
Ja, dat is een goede vraag. Ze zijn langer geworden. Want je hebt gewoon natuurlijk je normale werk te doen. Je moet je studenten en je AJO's begeleiden. Je deadlines toch nog een beetje proberen te halen.
Ja.
En tegelijkertijd, in dit soort crisis, dat is ook ons werk. We hebben een hele groep in Utrecht die zich bezighoudt met wat gebeurt er, zoals wij dat noemen, rond disruptieve momenten. Mm. Dus we zijn doorlopend, dat is wel weer fijn dat ik dat dan niet alleen doe. Met sociaalpsychologen, we zijn nu met een onderhandelingsexpert aan het kijken, met pedagogen. Hoe brengen we in deze crisis ruimte in het denken? Dat zien wij ook echt als onze taak. Hè? Dus je hebt aan het Universiteit Onderwijs en Onderzoek, maar ook Impact. Nou, dan vind ik het heel erg belangrijk. Dat zie ik ook echt als mijn taak met die groep andere collega's. Ruimte in het denken brengen.
Hmm. En hoe hou je zelf ruimte in je denken? Ben je bezig met, volg je het nieuws op per seconde of op Twitter of...
Ja, dat probeer ik eigenlijk wel. Ja, ik merk het, Bas. En ik heb een aantal... Gelukkig, ik ben de laatste 2 jaar tijdens de coronaperiode... heb ik echt Twitter ontdekt. Ben ik ook heel erg gaan zoeken naar vakgenoten. Ook uit de hele wereld. Dus mensen zijn ook steeds meer op Twitter en internet gaan doen. Bijvoorbeeld Oxford en Cambridge. Jij studeert in Oxford. Ja. Die kondigden nooit iets aan online. En die kondigen nu alles ook online aan. Doen het ook online. Dus je kunt de beste denkers, filosofen, politicologen, historici live volgen. Dus ik heb een heel palet gemaakt van mensen die ik volg. Die echt goed zijn. Ook uit Rusland en uit Duitsland. Uit Polen. En nu heb ik dus een Twitterfeed met die mensen erin. Nou, dat is soms mindblowing.
Dus luisteraars moeten eigenlijk even kijken wie jij volgt, om in één keer een hele grote en omvangrijke lijst te hebben van wie zij ook moeten volgen als zij hier...
Als je geïnteresseerd bent in dit soort dingen. Ja.
Maar je hebt niet af en toe een soort emotioneel, moet je zeggen, infarct, dat je het eigenlijk... Het is een heel onzekere, dreigende situatie met verschrikkelijke beelden ook al, dat je soms denkt van ik moet even iets heel anders gaan doen.
Nou, even een beetje een rare vergelijking, maar dit soort situaties, hè, hoog adrenaline, veel stress, wat is er aan de hand, lijkt natuurlijk een beetje op wat we de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt en langer al met terroristische aanslagen.
Ja.
En dan is er ook dan in zo'n situatie van crisis en dreiging, gebeurt er iets sociaal-psychologisch met mensen, ook met mij, dat leg ik zo uit, dan gaan mensen in een tunnelvisie. Hè? Fight, flight of freeze. Er moet onmiddellijk iets gebeuren. Politici gaan in een standje. Niks doen is geen optie. Het is onvermijdelijk, noodzakelijk dat er onmiddellijk iets gebeurt. En dan gaan heel vaak dingen mis. Dan worden de war on terrorists gelanceerd, invasies gepland, wapengekletter vertoond. En dan denk ik dat het de taak is van wetenschappers, historici, geesteswetenschappers ook, sociale en geesteswetenschappers, om wat ik net zei, die reflectie even aan te bieden. Niet te zeggen van nou wacht maar even, want er moet soms wel iets gebeuren. Maar wat is het palet aan mogelijkheden? Verbreed nou het spectrum aan alternatieven. je hoeft niet alleen maar een War on Terror te lanceren. Het kan ook zo. Nou, en als je dan met goede, concrete voorbeelden komt uit het verleden of uit een ander land, als je je kennis paraat hebt, dan kun je ook een interventie plegen. Nou, dat doe ik met terrorisme en dan is het vaak een afgesloten aanslag. Hè? Mm-hmm. En dan heb je daarna, dat verloopt eigenlijk altijd voor een soort, via een soort script. De eerste dagen is super hectisch en dan is er eigenlijk al wel vrij snel wat ruimte. Dit is natuurlijk heel anders. Het is een oorlog en ik merk wel, jij zei, hoe ga je hier dan mee om? Ik heb echt knallende hoofdpijn. Hmm. Omdat je gewoon het niet goed kunt bedenken wat hier gebeurt. Dus je probeert het te gieten in de mallen die er zijn van de international relations theorie. Er is ook een hele discussie gaande. Is dit nu het failliet van de realistische theorie? Hoe moet je dit nou duiden? Welk frame plak je hierop?
Ja.
En ik ben op een gegeven moment eigenlijk al veel eerder. Ik heb er ook al eerder in columns over geschreven. Het frame van radicalisering op Poetin gaan plakken. En dat hielp mij.
Ja.
Ik denk, nou weet ik een beetje hoe ik moet gaan denken. En dat is mijn manier. Hè? Dat is ook natuurlijk een copingmechanisme voor mijzelf.
Ja, het is ook bezwering.
Het is de vorm van bezwering. Ja. En het allerergste is natuurlijk het leed van de Oekraïners. Dat moet ik. Hè? En ik merk ook thuis, hoe ga je ermee om? Ja, je hebt ook nog een gezin. En dat merk ik nu ook. Kinderen zijn verschrikkelijk van slag.
Ja.
En dus dat vergt ook weer een soort andere gisten. Aandacht, dan ben ik ook hun moeder. En hoe ga je daar dan mee om?
Ja, en het gaat nu heel veel over de persoon Poetin. En je kan daar misschien dus een radicaliseringsframe op plakken. Maar wel, wat heeft hem eigenlijk gevormd tot de politiek leider die hij nu is, vanuit jouw oogpunt?
Nou, daar heb ik een column over geschreven in het NRC.
Ja.
Dat is even bij alle caveats van dien, net als met terrorisme, helemaal het raadsel ontrafelen en in de hoofd van een terrorist, de terrorist mindset kijken. Kun je niet, net zo min kunnen we ook in Poetins hoofd kijken. Dat wil ik echt even zeggen. Ja. Dus iedereen die nu zegt, hij is krankzinnig.
Disclaimer,
dat is wel echt een belangrijke disclaimer. Maar tegelijkertijd ontslaat je niet van de plicht er toch iets mee te moeten.
Ja.
En wat, nou, ik heb dat natuurlijk al vaker gezegd, wat wij hebben gedaan. De Russische geschiedenis is niet mijn kernspecialisme, maar ik volg het wel.
Mm-hmm.
Heb ook een jaar bij Arthur Langeveld Russisch gestudeerd. En ik probeer ook altijd goede studenten te recruteren die talen kunnen. Dus ik heb ook altijd een student die Frans kan, of die Duits kan. En nou had ik dus afgelopen jaren een student die heel goed Russisch kon, die Niels Drost. Mm-hmm. En die heeft dus, en die is ook nog eens een keer heel handig. Dat is jullie generatie, niet jouw Bas, maar Simons generatie.
Nee, het was duidelijk.
Die is heel handig met internet. Dus die heeft zo'n programmaatje gemaakt dat hij alle speeches, 20.000 speeches heeft gedownload, die er nu ook niet meer zijn op die website van het Kremlin. En ik heb ook een collega in Leuven, Lien Verpoest, hele goede hoogleraar. Die had ook een student die dat soort speeches heeft. Nou, en dan wend je eigenlijk, dus je kennis vanuit radicalisering aan, first person perspectief, heel simpel. Wat zegt de dader zelf?
Ja.
Zegt hij iets consistent over een langere periode in een samenhangende vorm, dan is het best verstandig om dat serieus te nemen.
Ja.
En Poetin heeft dus al eigenlijk meer dan 20 jaar lang gezegd dat hij uit is op een herstel van dat heilige Russische Rijk.
Ja,
dus niet de Sovjet-Unie, maar het oude
heel belangrijk,
Russische Rijk.
Ja, dus mensen zeggen, hij wil terug naar de Sovjet-Unie. Hij heeft zelf wel eens gesuggereerd dat hij de Russische Revolutie maar een beetje niks vond.
Ja, hij bekritiseert Lenin ook.
Ja, dat is allemaal, heeft allemaal tot chaos geleid en wanorde en ineenstorting uiteindelijk. Hij wil terug naar dat Rijk. Nou, dat is natuurlijk een soort verlangen naar een geschiedenis die zo mooi natuurlijk ook niet was. Maar daar heeft hij een soort mythische projectie van gemaakt. Hè. Dat is natuurlijk ook wat ik beschreef. Dat is een soort ideologie voor hem geworden. En niet alleen voor hem. Hij laat zich ook voeden door zo'n hele kring van mensen om hem heen. Die Dugin.
Ja.
Maar ook echt, vroeger waren dat de nationaal-bolsjewisten, ultranationalisten. Krylov, mensen van Novorossiya, die partij.
En welke rol speelt religie in dat verhaal, in dat narratief?
Ja, nou, dat is dus ook iets wat ons opviel in die speeches. He, dus hij kijkt terug naar de geschiedenis, naar de tsaren. Maar hij beschouwt die geschiedenis niet een beetje, zeg maar, zoals wij misschien terugkijken naar de geschiedenis van wat is er gebeurd, wie is geweest, Ranke. Maar hij kijkt er een beetje naar zoals Nietzsche dat heeft gezegd en ook voor heeft gewaarschuwd. Monumentalische geschichte. En Nietzsche heeft gezegd, je kunt op verschillende manieren met geschiedenis omgaan. De monumentalische geschichte, de antiquarische geschichte en de kritische geschichte. En monumentaal is dat je naar de geschiedenis kijkt om er inspiratie uit te putten van grote daden, van mythes, van heldendom, die ook voor vandaag de dag jouw leven bevleugelen. Dus het is een hele moralistische normatieve manier om naar de geschiedenis te kijken.
Maar ook een soort revanchisme. Het is dus niet alleen maar van. Het is ook een soort wraak op de geschiedenis. In de zin dat hij de val van de Sovjet-Unie wil wreken.
Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Het is dus niet alleen maar een soort mooi, idealistisch, utopisch vergezicht. Het heeft hele harde, zwarte, duistere randen. Het zegt Nietzsche eigenlijk ook al. Hij zegt het gevaar van monumentale geschichte is dat het heel snel omklapt in fanatismus.
Ja.
Ook cynismus. Omdat het ertoe leidt dat je dan jezelf en je situatie nu afmeet aan die grote daden. En dan precies wat jij zegt, dan heb je nu natuurlijk... kan Rusland zich niet meten aan de macht en de status van het Heilige Russische Rijk van destijds. Ja. En he, zijn rol is ook nog niet die van een supertsaar, dat mocht hij willen. Maar dat is nog net niet zo. En dat revanchisme, zoals jij dat zegt, de ressentiment, daar hoort dan ook heel erg bij de mythe. Hoort ook bij dat je een monster hebt wat je dan moet verslaan als prins. Nou, dat monster, dat is een monster dat niet... puur alleen geopolitiek van aard is. Hè? Dus er wordt dus nu ook heel veel gesproken of het is een geopolitiek conflict, is de schuld van de NAVO, dit en dat. Dan misken je dat het niet alleen geopolitiek is, maar het is ook dus mythologisch, religieus, spiritueel. Nou, dat heb ik ook al meer proberen uit te leggen en anderen hebben dat inmiddels ook nog veel beter en gedetailleerder gedaan. De Russisch-Orthodoxe Kerk en Poetin zijn een soort verbond aangegaan. En religie in Rusland is ook heel anders. Dat is ook nog een interessante discussie op Twitter met Stevo Akkerman van Trouw. Die zei, dat is eigenlijk helemaal niet religieus. Dat nationalisme, dat is leeg. Want het gaat helemaal niet over naastenliefde. Ik denk, ja, dat is onze protestantse manier van kijken. Hè? Een beetje spiritueel, vergeestelijk. De religie is iets privés, iets van jouzelf. Iets van jouw eigen persoonlijke geloof en relatie met God. Voor een Rus, maar trouwens ook voor een Ier of voor een katholiek in Kroatië, is het etnisch nationaal. Dan, dus het religieuze zit in het volk. En dat niet jijzelf en jouw geweten, maar de natie, de etnie, de volk, de gemeenschap heeft een roeping.
Ja. Maar onder de caveat dat wij niet in zijn hoofd kunnen kijken, heb jij meer het idee dat hij dat religieuze instrumentaliseert als propagandamiddel? Of dat het iets is waar hij tot op het bot toe overtuigd is van is?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. En is ook een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik denk dat ik en met mij ook vele anderen het dus allemaal wel hebben gezien. Maar eigenlijk niet echt hebben geaccepteerd.
Dat het waar zou kunnen
zijn. Dat het waar zou kunnen zijn. En dan is jouw vraag, gelooft hij het echt of instrumentaliseert hij het? Ja, kan je lang en breed over denken. Het doet er niet toe. Hij koppelt zijn handelen eraan.
Ja. Mm-hmm.
En misschien is hij er helemaal zelf in gaan geloven. Dat denk ik inmiddels. Ik denk dat hij het heeft omarmd. Maar of hij dat nou doet of niet. Hij heeft het nu rechtstreeks omgezet in praktijken die hij legitimeert. Met een beroep op de Ruski Mir, de Russische ziel. Rusland moet gered worden.
Ja.
Het verderfelijke Westen. Oekraïne, zei hij vorige week nog, is het anti-Rusland. Ja. Moet van de kaart geveegd worden. Kirill, die patriarch, met zijn
briket.
Geen Rolex, maar een briket van 30.000 euro. Hè, hoe spiritueel is dat? Maar die zegt dan van het is een strijd tegen de satanische krachten. Dus die doet er nog zo'n spiritueel laagje omheen. Maar Poetin is niet nu, die is al langer geleden, heeft hij dus dat soort religieuze attributen ook echt omarmd. En in die speeches heeft hij dus ook steeds verwezen naar het christendom. Hij hecht heel veel waarde aan het feit dat hij is gedoopt. Niet door zijn vader, maar zijn moeder heeft hem opgedragen. Hij heeft ook vanaf dat hij aan de macht is, meteen al heel veel kerken is die gaan bouwen. Om die identiteit te sterken. Maar hij is er zelf ook naartoe gegaan. Hij laat zich inzegenen door de kerken. Heel, heel fascinerend.
Is het ook zo dat wij... Jij zei net al, je noemde even Stevo Akkermans, die dan heel erg vanuit zijn blik dit interpreteert. Vind je ook dat wij in het algemeen... gefaald hebben om dat serieus te nemen, omdat we er zelf zo weinig mee hebben, of ons er niet in verdiepen, of dat het ons niks zegt. He, maar heel veel van het idee van Groot-Rusland, die mythische laag die hij op dat geopolitieke verhaal heeft gelegd, dat je denkt van ik weet niet waar hij het over heeft, dus dat zal dan wel inderdaad zal wel of niet serieus zijn. Of
hij is gek geworden.
Voor de massa bedoeld. Ja, ja, of wij brood en spelen. Een deel zal dat ook spelen. Maar dat we eigenlijk ons toch geweigerd hebben ons erin te verdiepen.
Ja, en dat is natuurlijk een doorlopend
behalve
patroon.
Behalve een kleine groep. Hè, Rusland specialisten die dat wel gedaan hebben.
Ja, maar zelfs dan nog. En ik probeer mij ook altijd te verdiepen in de mindset van mensen met extreme en fanatieke ideeën. Zelfs dan nog is het een schok als ze dan ook echt een aanslag gaan plegen of een oorlog gaan plegen.
Ja.
En je hebt natuurlijk in Nederland ook tal van politici die doorgaand doorlopend propagandistische taal uitslaan.
Ja.
Waarvan je dan ook denkt, ze zijn er misschien zelf in gaan geloven. Ja. Maar je ziet ze nog hopelijk niet een aanslag plegen of een oorlog starten. Dus je hebt nog een beetje het idee, het is een beetje schallenrauch.
Zo is het ook gegaan, want ik las dat de geheime dienst in Frankrijk, die ook al die tekenen zag van een echte invasie, dacht, dat gaat hij nooit doen, want zo stom kan hij niet zijn. Terwijl Amerikanen zeiden, hij gaat het doen. Maar Fransen dachten, nou ja, dit alles wijst op, maar hij is veel te verstandig, gaat hij niet doen.
Ja, wij projecteren onze ratio op hem. Hè?
Ja.
Nog even over jouw vraag, zien wij dat te weinig? Nog even weer terug naar Nietzsche. Ja. Ik ben op zich niet zo'n fan hoor van Nietzsche, maar ik vind dat hij dit wel goed heeft gezien. Als je dus eventjes voor de discussie. Dus zo'n podcast is natuurlijk iets generaliserender. Maar als je stelt dat Poetin in de ban is van zo'n monumentalische vorm van geschiedopvatting. Wat is dan onze vorm van geschiedopvatting? Ja. Hebben wij een geschiedenisopvatting? Voor ons is geschiedenis eigenlijk niet zo belangrijk. We leven in het heden, een ever-extended present. Het gaat om het hier en nu, zeker in Nederland. Er zijn wel manieren waarop wij met de geschiedenis omgaan. Maar in het huidige discours in Nederland is onze vorm van geschiedsvorming ook wel normatief en moralistisch. Maar dat is Nietzsche's vorm van kritische benadering.
Ja, zoals over het slavernijverleden
precies.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ja, dus je zou kunnen zeggen, voor ons is de geschiedenis juist iets waar we ons tegen afzetten. Want wij bevrijden ons, wij emanciperen ons.
En voor hem is het iets wat hij omarmt.
Wat hij omarmt. En als je dus bedenkt dat voor ons de geschiedenis iets is van, wat deden de mensen vroeger raar.
Het is denk ik ook een voortdurende omverwerpen of in ieder geval bijstellen van beelden die, laten we zeggen, verkalkt zijn of bestaand zijn of mythisch zijn geworden. Bijvoorbeeld over het verzet in de Tweede Wereldoorlog of over onze politionele acties. Hè. Dat komt nu eigenlijk, wordt steeds daar. Dus we vervangen steeds beelden door al nieuwe beelden, aanvullende beelden.
Ja, en dat is goed.
Dat,
hè?
Is kritisch.
Dat is kritisch, dat is wetenschappelijk. Tegelijkertijd, wat doet dat dan met je identiteit?
Ja.
En wat doet dat met het begrip bij ons voor hoe anderen dan aankijken naar hun identiteit? Mag wel in een podcast met jou, hè Bas. Ik wil nog één Duitse denker aanvoeren, Reinhard Koselleck. Die heeft ook heel mooi over geschiedbesef. Want dat is ook wel iets wat heel erg nu speelt. Hè? Ik vind dat ook heel interessant natuurlijk als historicus. Reinhard Koselleck zegt, geschiedenis is niet altijd puur positivistisch van wie is gewezen. Je kunt niet altijd helemaal meer achterhalen hoe feiten in het verleden door de mensen werden ervaren of wat het toe deed. Hij zegt, je kunt geschiedenis schrijven, maar je moet altijd rekening ermee houden dat jouw beleving van de geschiedenis wordt gevangen door aan de ene kant een ervaringsachtergrond. Dus je neemt ervaringen mee uit het verleden van de Tweede Wereldoorlog, van onderdrukking. En die deel je met jouw generatie. En daardoor kijk je nu anders dan naar de geschiedenis dan mensen die ervaring niet hebben. En je hebt dan ook een verwachtingshorizon. Dus op grond van die ervaringen van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of van slavernij, verwacht je, hoop je iets voor de toekomst. Je kijkt naar voren. Maar hij zegt, je moet dus wel je realiseren dat mensen die in dezelfde tijd leven, wij en Poetin leven allebei in de 21ste eeuw, een totaal andere ervaringshintergrond heeft. Die heeft dus ook een heel ander beeld van de geschiedenis. Voor hem is niet de toekomst misschien het lichtend voorbeeld, maar meer dus juist dat verleden. En voor hem is dat ongebroken. Hè? Die dat monumentale, dat ziet één lijn. En het kritische, dat ziet juist breuken.
Ja, en het kritische is ook, en dat is misschien ook wel lastiger, omdat het kritisch is. Kijk, neem bijvoorbeeld de Gouden Koets. Hè? Dat is nu een discussiestuk geworden in een museum. Vanwege het slavenpaneel en de geschiedenis ervan. Alle aspecten van onze geschiedenis. En ik moest ontzettend. Het was op het nieuws toen dat bekend werd dat hij dus niet ging rijden dit jaar. Het was een soort oranje klant die zei van ja. Ik was vroeger de Gouden Koets, dat tilde je op, dat nam je mee. En die man zei, ja, vanaf het moment dat ze het slavenpaneel zijn gaan noemen, toen dacht ik, nou is het afgelopen. En nu zie je dus dat het een kritisch object is geworden, in plaats van een glorificatie.
Affirmatief.
En Poetin die gebruikt die geschiedenis natuurlijk heel erg om mensen die, laten we zeggen, iets missen in hun leven. Een soort extra dimensie, misschien een religieuze dimensie.
Absoluut een religieuze, ja.
Dus die revanche, maar ook misschien in een materialistische, misschien wel een aantrekkingskracht op heel veel mensen in het Westen van op Poetin. Dat die wereld optilt naar een hoger plan in het ideologische, idealistische.
Nou, en dat zegt hij zelf ook. Hè? Hij zegt ook van wij zijn superieur.
Ja.
Want wij zijn de verdedigers van de echte waarden. Van masculiniteit en trots en eer. Ja. En het Westen heeft eigenlijk die waarden verzaakt. Dat is een groepje nihilisten. Ik parafraseer, maar hij heeft het ook wel echt zo gezegd. Ja. Nihilisten, atheïsten, decadenten. Nou, dan komt die Kirill en dan komen die patriarchen er nog bij. En die zeggen dan... het is allemaal ook door we strijden tegen de gay parade. Ja, precies, dat komt er dan nog bij. Wat natuurlijk ook het hele ideaal van de heilige natie als lichaam van ondermijnt. Ja. Dat mag niet, dat hoort niet.
Ja.
Dat is trouwens ook bij orthodoxe christenen in Europa en Amerika is dat natuurlijk echt een rode lap op de stier.
Dit narratief vind je in een iets mildere, maar ook niet eens zo veel mildere vorm.
Nee.
Ook hier vaak terug.
Ja.
En dat gaat over genderstudies. Dat zijn allemaal dingen die de oude vaste orde ondermijnen, verwateren, onzekerheid creëren, onnatuurlijk zijn.
In dat kritische perspectief plaatsen eigenlijk. En is dat dan ook precies de reden dat Poetin veel aanhang vindt bij extreemrechts in Europa of in Nederland? Omdat zij ook een hang hebben naar dat verhaal dat hij vertelt?
Ja, hij geeft hij biedt een aanbod aan. Kruglensky, een hele belangrijke expert op het gebied van radicalisering. Die zegt, mensen zijn altijd op zoek naar de quest of significance. Ze zijn op zoek naar betekenis. Dat onderscheidt mensen sowieso van dieren. Dat ze nadenken over hun zin van het leven. Nou, dat is...
Ja, dan heb je aan Mark Rutte geen goeie.
Maar dat is voor iedereen niet even sterk. Hè. Sommige mensen zijn heel erg blij. Vinden het al prima als ze Netflix hebben.
Ja.
Hè? Er zat niks mis mee met Netflix. Maar als je dus echt daardoor gedreven wordt, zo'n gat in je bestaan voelt, het een kort voelt, dan spelen er misschien ook persoonlijkheidskenmerken mee, wordt nu ook onderzoek naar gedaan, dan moet je dat gat vullen. Ja, en dan is een kritische theorie, ook dat zegt Nietzsche al, die is dan uiteindelijk cynisch en nihilistisch, want die alles kan je wegkritiseren. En dan snijd je...
Tot je niks meer hebt.
Hij zegt, als je teruggaat naar kritiek, dan uiteindelijk snijd je je eigen wortels door. Ja. Nou, daar is natuurlijk ook heel veel kritiek op gekomen. Maar er zit wel iets in.
Mm-hmm.
Ik denk van, ja, en dan biedt Poetin, die biedt dus een soort blauwdruk aan voor het witte ras. Er wordt zelfs al gesproken dat jongeren uit het Westen, dat waren die twee jongens uit Amerika en ook een jongen uit Estland en die waren lid van de BEES en Vojekriek Division. Dat zijn de extreemrechtse neonazi-groepen in het Westen. Die wilden naar de Oekraïne gaan in 2014 of een paar jaar geleden al. En die wilden daar een white jihad gaan vechten. Mm. Dus dan krijg je bijna een soort tegenaanbod. Hè? Een soort hub voor wit jihadisme, rechtsextremisme, foreign fighters die daarheen gaan. Want daar wordt de ware strijd gestreden, de heilige strijd. Daar kun je je laten zien wie je bent. En wordt dan ook nog een beetje vergoddelijkt. De strijd wordt nog ingezegend. Er wordt nog, zijn op een gegeven moment op de Krim zelfs relieken gebracht uit Griekenland. Die zijn naar de Krim gebracht om daar bij wijze van spreken die strijd ook die dimensie te geven. En dan kun je echt... Ja, een rol vervullen in een soort eeuwige strijd tussen goed en kwaad.
En dat is eigenlijk die religieuze symbolen, worden eigenlijk opnieuw ideologisch geladen. Want het is in een soort postmoderne setting van burgers die allemaal, en dat zie je nu in Rusland natuurlijk ook, dat die Netflix, McDonald's, al die dingen die dus eigenlijk westerse import zijn, die enorm populair waren, die middenklasse tot geriefelijk hebben gemaakt en ook wat meer welvaart hebben gegeven. Dat er nu toch die oude, bijna atavistische religieuze lyriek weer echt handen en voeten krijgt.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk wel heel spannend. Hè? Hoe lang gaat dit goed? Hoeveel draagvlak houdt Poetin daarmee?
Ja, dat is want er is wel. Dat is die economische sancties, die halen die dimensie, die materialistische dimensie
weg. Ja, maar economische sanctie, maar ook precies die luxe goederen van de mensen in Rusland. Dus dat je niet meer kunt Netflixen, dat is toch voor de huidige generatie vrij rampzalig.
En geen
ook in
Apple
Rusland.
Meer.
Dus, geen Apple meer. IKEA weg.
En sommige mensen zeggen dat een gevaar is voor Poetin misschien. Of dat misschien wel kan leiden tot een revolte binnenlands. Anderen zeggen dat kan er ook voor zorgen dat er nog meer rancune en haat komt naar het Westen. Of dat het nog makkelijker is om ons neer te zetten als vijand. En misschien zelfs een aanleiding kan zijn voor verdere agressie. Die ook eigenlijk in het verhaal past. Als je die speeches analyseert, dan zou Oekraïne niet per se het eindstation ook zijn, toch?
Nee, en je ziet het al de afgelopen weken. Er werd eerst heel hoopvol, of eigenlijk mensen snakten naar meer teken, dat er meer mensen de straat op zouden gaan en demonstreren. En we hebben ook heel veel moedige demonstranten gezien, ja, die echt hun hele hebben en houden op het spel zetten in Rusland. Ja. Dat is nogal wat om nu te demonstreren.
Enorm.
Maar wat we ook zagen de afgelopen week is dat teken zet.
Ja.
Dat dook nu zelfs hier in Amsterdam op. Zapobedi, of wat het dan ook mag betekenen.
Ja, dat is duidelijk van boven ingestoken, ja, maar dat krijgt wel aanklang heel snel.
Ja,
en het klet makkelijk door, want je ziet allemaal stukken al verschijnen op allerlei sites.
Ja, ja, en nou ja, dat is zo'n citaat van Lavrov. Want dan denk je, Lavrov is toch ook een rationele diplomaat, een politicus. Maar Lavrov zit er ook geharnast in. En
ja,
die kreeg dan ook zo'n vraag van, nou ja, hoe zit dat dan met de geopolitiek? Een tijdje geleden. En toen zei die geopolitiek is natuurlijk het aantal raketten, dat is het grondgebied, het aantal inwoners. Maar het is ook de capaciteit van het volk om te leiden.
Oh.
Ja. Oh. Ja, oh, dat is echt een goede reactie. Dan nog denk je, ja, dat zeg jij. Maar goed, dat projecteerden ze wel op die bevolking. En het is ook heel erg moeilijk. Dat komt er nog bij voor het Russische volk. Om de hele civil society in Rusland is uitgehold. Ja, dus de onafhankelijke media, de manieren om je te organiseren. Er zijn allerlei inlichtingen, bataljons actief op internet om te achterhalen hoe Russen hierover praten. Dus het is heel moeilijk om in de situatie van Rusland nu zoiets als, laten we zeggen, wat we hier hebben gehad in de coronaperiode, mensen als Willem Engel die een hele tegenbeweging kunnen opzetten. Dat kan helemaal niet in Rusland.
Nee. En hoe schat je het in die reactie? Daar kunnen we misschien iets meer over zeggen. Over in het Westen. Je hebt nu gaat een filmpje rond van Salvini, die de Italiaanse radicaal populist. Die plotseling een enorme Poetin-fan was. En nu plotseling het voor de Oekraïnse vluchtelingen wil opnemen. En nou, die werd weggehoond in aan de Poolse grens.
Ja, wat gebeurde er precies?
Hij stond aan de grens en had zoiets van red Oekraïne met zo'n poster. En toen kwam de burgemeester en die hield een t-shirt op wat hij met Poetin erop zei. Want dat heeft hij aangehad een keer toen hij in Moskou was. En toen heeft hij ook gezegd, ik heb liever twee mozzarella, hoe heet die mozzarella? De president van Italië, die leef ik twee van in voor een halve Poetin. Dus hij ook een Poetin-fan. En dan zoals Seymour ook in Frankrijk zei, in 2017 of 18, ik droom van een Franse Poetin. En zo zijn er, in Nederland zal ik de voorbeelden niet eens meer noemen, zo zijn er heel veel mensen, en er zijn ook een paar van die, ook in de journalistiek, een aantal mensen die de hele tijd Poetin hebben verdedigd, toch half-half. Dus er is hij had ook die functie hier als een de strongman natuurlijk, maar ook iemand die met die component die jij net schetste, dat idee van een samenleving weer heel, een soort holistisch idee van de samenleving.
En jezelf ook gewoon superieur noemen. Dat je gewoon jezelf superieur mag noemen. Dat je gewoon mag claimen.
Ook dat, ja.
Wij zijn als ras, natie, volk, cultuur, zijn wij gewoon beter.
En hoe zijn deze mensen er nu aan toe? We hebben zien zo'n afgang van Salvini, die wordt weggehoond.
Sommigen volharden erin,
Nou, interessant is, de Schröder in Duitsland, oud-kanselier, die heeft nog steeds, schijnt het niet, zijn banden doorgesneden met die Russische orde. Maar is die nou al gerolleerd of niet? Die stemmen gaan nu wel op.
Hij is een topman bij Gazprom.
Ja, toch? En hij was voormalig kanselier.
En hij is heel stug, hè? Want je hebt Fillon in Frankrijk, die heeft meteen, want Poetin is de enige schuld, die is snel teruggefloten.
Schröder houdt voet bij stuk, maar interessant is dat de SPD, waar ook toch wel wat men dan Duitsland noemt, de Poetin-versteer, Welig-Tieren, dat die ook altijd een beetje voorzichtig waren. En in de aanloop naar deze oorlog was Scholz, die liet nog niet zoveel van zich horen, de huidige kanselier. Baerbock, minister van Buitenlandse Zaken van de Groenen, was al wel veel feller. En de oorlog was nog geen paar dagen oud. En Scholz nam die Zeitenwende. Dat is echt. Caroline de Gruyter schreef dat in onze krant. En ik denk dat zij gelijk heeft. Dit zou wel eens een wende kunnen zijn in Europa. In het denken van Europa. Van een aard die we na 1989 niet meer hebben gehad. En daar hoort dus ook bij wat jij zegt, dat mensen die dus in dat kamp zitten van de Poetin-versteer nu wel even met lege handen staan.
Ja, ik denk niet dat ze wachten ook. Het is ook natuurlijk op opportunisme. Er zullen een aantal bekeringen zijn. Mensen die de schellen van de ogen vallen. Maar er zijn ook heel veel mensen die nog steeds in dat hele narratief wat we net schetsten geloven. En gewoon, dat heb je vaker gezien. Ook met Trump natuurlijk.
Ja.
Dat mensen dan even wachten en dan heel snel weer het ja maar beginnen. En dan weer terugkeren naar de oude positie. Omdat dat dat ideologische gedachtegoed natuurlijk niet dood is.
Is niet dood, nee. En er komt nog bij dat er is natuurlijk een enorme mate van eensgezindheid tussen de landen van de EU en ook weer meer toenadering met Amerika.
Nu nog wel.
Nu nog wel. Maar je ziet natuurlijk ook al vanaf begin af aan, ook Rutger Bregman die dat soort dingen schrijft, die dan zeggen van ja, maar we moeten ook niet onderkennen dat de schuld van Europa en de NAVO en de EU allemaal is geweest.
Ja.
Voor een deel zit daar wat in, hè? Ja. Dus ik zie dat ook wel. Maar dan kan het doorschieten in een soort, dat je niet meer rekening houdt met dus die mindset van Poetin. En dat je daar niet meer ziet van daar is een eigenstandige actor aan de gang. Ja. Met een radicale agency. Ja. En dan wordt het allemaal, dan kijkt men eigenlijk alleen nog maar naar het eigen kamp.
En waar trek je de lijn dan
en,
ook?
En ook ja. Dat zie je op links natuurlijk. Dat zijn de linkse Poetin-versteers, Mélenchon in Frankrijk ook. Dat zijn de mensen die zich voeden met een dieet van anti-imperialisme, van anti-neoliberalisme. En dat zijn allemaal hele valide argumenten vaak. Ja. Maar, en dat zie je hier ook in Nederland een paar mensen. Die zijn zo doordezemd van dat discours en betoog, dat ze in wezen, wat jij zegt, niet zien dat je nu misschien,
dat Poetin ook een imperialistische actor is. Ja. He, dus als je hier post-imperialistisch bent, dan moet je dat eigenlijk ook daar in Rusland zijn. Die in Rusland is ook aan het recoloniseren.
Ja. Nog wel twee vragen over die Zeitenwende.
Ja.
Eén, heb je het idee dat in Nederland de politiek of de maatschappij al net zo ontwaakt is? Natuurlijk hebben wij een andere historische achtergrond, maar als Duitsland, de geopolitiek wakker geschud misschien. En twee, je zegt het gaat voor Europa, kan dit veel nieuws betekenen? Waar moeten we dan specifiek aan denken? Meer Europese integratie op het gebied van defensie, een Europese pijler in de NAVO.
Ja.
Grote stappen richting een federale staat. Hoe ver
dat laatste weet ik nog niet, maar je ziet in ieder geval wel, wat natuurlijk jarenlang ook door Trump is gezegd, is al heel vaak aangehaald, dat er nu ineens alle landen zeggen, oké, we gaan een paar miljarden erbij doen. De Duitsers geloof ik zelfs, wat was het? 200 miljard?
Ja.
180 miljard? Echt gigantisch veel erbij. We gaan in één keer met elkaar meer militair ook samenwerken, squadrons delen. We gaan wapens leveren. Heel interessant is dat Zweden en Finland ook in één keer zijn aangeschoven bij de NAVO. Dus dat je een soort een rally around the flag idee krijgt binnen de NAVO.
Ja, internationaal ook, eigenlijk rally around the flag, ja, wat ook precies best wel een unicum is.
Ja, en ook weer meer de toenadering met Amerika. En ook al, dat is natuurlijk ook iets wat wij nu niet zo doorhebben, wat in de Koude Oorlog nog zichtbaarder was. In de Koude Oorlog had je natuurlijk nog de dienstplicht.
Mm-hmm.
Dus raakten net direct de jongens en mannen van Nederland als de Koude Oorlog weer in een hetere fase kwam. Dan werd je staat van paraatheid gebracht. Ja, wat kon er gaan gebeuren? Er zijn ook een paar van de, moet ik niet de Cuba-crisis, maar ook nog in de jaren 80 met de Tweede Koude Oorlog. Grote demonstraties, toen bracht dat ook de hele samenleving op de been. Vandaag de dag hebben wij natuurlijk oorlog geoutsourced.
Ja.
De laatste tijd gaat alles over drone warfare, de remote warfare. Maar dit is eigenlijk weer gewoon klassieke, conventionele oorlogsvoering. Ja. Mannetjes, mensen op de grond, mensen die vluchten, troepenbewegingen langs de grens. En je merkt dat ook in Nederland begint te dagen.
Ook
en
door sociale media, want we hebben geen dienstplicht meer, maar we hebben nu wel Twitter en filmpjes waarmee we,
je ziet het. En er is nu ook, dat is ook bekend inmiddels, dagelijks vliegen er vanaf de luchtmachtbasis in Nederland, vliegen er dus hele jonge jongens, die jachtvliegers zijn vaak vrij jong in de 20, die vliegen dus langs de grens met met Rusland, Kaliningrad, Oekraïne. Nou ja, die zetten dus hun leven al op het spel. Want op het moment dat je daar langs de grens vliegt, word je door de Russische radars geraakt. Dat zien die vliegtuigen. Dus één druk op de knop, het kan misgaan. Dus we zitten echt heel dicht, zitten al bij zo'n escalatie. Dus dan mensen zeggen, ja, niet wapenklettering, dit en dat. Ik denk, het is al zover.
Ja. Dat aspect van, laten we zeggen, dat bewustzijn van dat je misschien toch sterk moet staan, militair, dat je dan antwoord moet hebben op agressie. Dat is één deel van bewustzijn. En maar het tweede verhaal, wat eronder ligt, is misschien de zondebok van Poetin, namelijk de westerse waarden, democratie. Hij heeft ook een groot, de Financial Times had een interview gegeven in 2019, zegt ja, het liberale idee, de liberale democratie, dat geloof in gelijkwaardigheid van iedereen, dat loopt op zijn einde. Dat is eigenlijk afgelopen. Hij zei, want en dat, populisme, dat gaat over immigratie, dat gaat over diversiteit. Nou, al die genderstudies, die noemde dan geloof ik niet. Maar dat verhaal is nu afgelopen. En die Dugin, die Alexander Dugin, die misschien niet direct invloed heeft gehad, maar in ieder geval datzelfde verhaal vertelt. Hij zegt dat liberalisme, en dat zegt Thierry Baudet, en al die lezingen heeft hij dat ook gehaald in het buitenland, toen hij nog en vogue was. Heeft hij dat zegt dat liberale idee is afgelopen. Dat is de grootste dwaling. En de Franse Revolutie is de grootste dwaling. Sindsdien is het allemaal fout gegaan. En dat is heel lang een narratief geweest, wat je in allerlei toonaarden enorm toch wel veel indruk maakte. Omdat mensen het niet heel sterk dat verhaal van die democratische waarden, het idee van het liberalisme hebben verdedigd. In ieder geval, het stond, was voortdurend in de verdediging. Zie je daar ook een kentering?
Ja, en dat is eigenlijk ook een hele tragische kentering. Maar nog even terug naar Poetin. Aan het begin van zijn heerschappij, in 1999, begin jaren 2000, ook met Medvedev, citeerde Poetin en Medvedev allebei instemmend, dat zeiden ze tenminste, de idealen van de verlichting.
Ja.
En dan zeiden ze, wij Rusland zijn een divers, een kosmopolitisch, een groot rijk waar allerlei verschillende volkeren kunnen wonen. Peter de Grote heeft het raam op Europa opengezet. Ja. Daar kijken wij graag door naar buiten. Wij hebben met jullie de grote Franse tiran bedwongen, Napoleon, Alexander de I. Dus ook die waarden van de verlichting werden aanvankelijk in Rusland ook door Poetin omarmd. En er werd ook heel veel geïnvesteerd in innovatie, in technologie. Rusland zou ook een modern land worden. En de tragiek is dat dus in Rusland zelf ook is gekend. Dus niet alleen hier, maar ook in Rusland zelf is Poetin dus meer op die atavistische, mythische tour gegaan. Omdat het met die technologische innovatie, hij is begonnen als degene die de strijd tegen de corruptie aanbond.
Ja.
Nou, hij is zelf een soort middelpunt van allerlei corrupte netwerken geworden. Hij is begonnen als iemand die zei van nou, raam op Europa, modern Rusland. Hij is nu degene die dus weliswaar Oekraïne beschuldigt van nazi-praktijken. We gaan erheen om te denazificeren. Maar het fascisme in Rusland is opgerukt. Heeft Hubert Smeets ook veel over geschreven. Dus de kentering is in Rusland gebeurd. Nu wordt dat dus ook op Europa geprojecteerd. Europa reageert daar ook op. En jouw punt van onze liberale waarden hier, zegt Poetin, staan onder druk. Dat is ook zo. Hè? De liberal democracies zijn opgekomen. Meer en meer populistische bewegingen zijn toegenomen. Dus je ziet dat het idee dat je het met de technologie en de innovatie, het materialisme alleen niet redt.
Mm-hmm.
Wat red je dan niet? Dat is ook altijd moeilijk. Hè? Dat is, jij bent een kenner op het gebied van revanchisme en rancune. Wanneer treedt dan de rancune in? Is het dan als het economisch niet zo goed gaat als men had verwacht? Of is het als relatieve deprivatie, als ze zien dat ze niet serieus genoeg worden genomen in het Westen?
Ik denk dat het in deze context, we kunnen er anderhalf uur over praten, maar in deze context denk ik dat het ook wel het gevoel niet gezien te worden. En dat kan, heeft het economische oorzaken, het idee over het hoofd gezien te worden, niet serieus genomen te worden, als een nummer beschouwd te worden. Kijk naar de toeslagenaffaire, dat idee dat je eigenlijk niet meer meetelt in een samenleving. En dat heeft soms hele praktische redenen en soms heeft het ook, is het veel meer psychologische redenen. Ja. En dat kan heel makkelijk geharnast worden tot een soort, en dat geëxporteerd worden ook door politici, als er zoiets van wij niet, maar zij wel. En dan krijg je een soort, Ter Braak in zijn beroemde essay schrijft over het ressentiment. Zegt hij, dan wordt het ressentiment, de woede, wordt eigenlijk doel op zich. Dus er is altijd iemand die jou dwars zit. Altijd iemand die jou, en dat zie je bij Poetin trouwens ook in al zijn uit. Het is altijd een uitlading waar iemand probeert jou, je bent altijd slachtoffer.
Ja.
Je dreigt altijd slachtoffer of helemaal weggevaagd te worden door een ander of een instituut. Maar meestal is het één iemand, of in dit geval het Westen.
Het Westen, Poetin.
En dat zijn die Dugin ook. Dat is wel een vorm van ressentiment wat speelt en wat hier ook speelt. Maar ik vroeg me eigenlijk af of dit ook een wake-up call kan zijn voor mensen die zelf niet meer helemaal die liberale waarden, die dachten, ja, stemmen, wat doet er eigenlijk toe? Dus die zelf een beetje achterover zijn gaan leunen in dat idee van vrijheid. Wat al 5 mei is het altijd zo van die slogans, vrijheid moeten we vieren. Ja, het zal wel als er maar een goede band speelt, weet je. Dat is helemaal verwaterd, denk ik. Zou dat ook een nieuw elan kunnen krijgen?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is ook wat Caroline de Gruyter schreef. Dat nu weer blijkt dat oorlog en vrede geen leeg 5 mei verhaaltje zijn. Maar dat echt de basis is, de fundament van onze waarden. Tegelijkertijd zie je dus ook best wel veel mensen, in ieder geval in Nederland, die eigenlijk juist ook deze oorlog nog kritischer worden naar het eigen bondgenootschap. En zeggen, ja, we hebben het ook eigenlijk allemaal over onszelf afgeroepen. Het is ook onze schuld. We moeten naar ons eigen aandeel kijken.
Maar het zijn twee soorten. Want je hebt nieuw rechts, noem het maar even, die dat zegt. Maar die
geven eigenlijk Poetin meteen gelijk.
Ja.
Dus die soort van vergoeilijken de oorlog. En die gaan ook de propaganda van Rusland overnemen. Van, ja, er zitten ook allemaal nazi's. En dat doet zeg maar meer het linkse deel niet.
Nee, maar die ziet van, ja, maar het Westen heeft zelf ook dit en dat. Ja.
En dat is voor een deel natuurlijk ook zo.
Ja.
Dat is gewoon ook zo. Maar tegelijkertijd, wat zet je
op het moment nu?
Nee, en wat zet je dan tegenover? Jij zegt de ressentiment, de revanche, de haat van Poetin jegens die satanische krachten. Tegelijkertijd staat er ook wel een soort, ja, daarnaast staat toch een soort nobel beeld. Poetin met zijn blote bassie op dat paard. Ik bedoel, er staat ook een soort nobel beeld van Poetin zelf, maar ook van een soort toekomst voor het witte ras. Een toekomst waarin je weer superieur mannelijk mag zijn. Een toekomst waarin je mag vechten voor je eer. Een toekomst waarin je weer een groot rijk bent en gerespecteerd wordt. En je niet aan allerlei rare internationale verdragen en orde en moeilijke dingen en gay parades hoeft te onderwerpen. Dat staat er ook. Hè? Dus het is ook iets verklarend, zeg niet zo.
Alleen dat gaat heel erg samen. Want er zijn natuurlijk altijd meteen vijanden die dat dwarsbomen.
Door de vijanden te benoemen, word jij zelf meer een engel van het licht.
Ja.
Hè, zelf word je een verlosser, een redder, noem maar op. En dat is natuurlijk een heel sterk beeld. En het is heel moeilijk om daar dan tegenover te zetten. Ja, maar onze vrijheid van meningsuiting.
Ja.
Hè, want onze vrijheid, zeker in Nederland, nou chargeer ik eventjes, is heel erg, hè, het middel is het doel geworden. Dus vrijheid van meningsuiting, kunnen zeggen wat je wil. Dat is de basis van ons samenleven. En dat levert ook al die rijkdom op aan opinies, noem maar op.
Pluriformiteit.
Maar wat is dan nu, als je dus met Poetin, en dat schreef ik ook in mijn column, met hem aan tafel gaat zitten om te onderhandelen? Want nu wordt er vooral gesproken over humanitaire hulp en corridors. Maar op een gegeven moment moet er ook echt onderhandeld worden. Dan weten we wat zijn niet onderhandelbare waarden zijn. Mm-hmm. Maar wat zijn die dan van ons? Mm-hmm. En dan wordt het moeilijk.
Is dat heel moeilijk? Die onderhandelbare waarden?
Ja, ononderhandelbare. Ja, want wat ga je dan tegen Poetin zeggen? Van, is de internationale rechtsorde ononderhandelbaar? Die heeft hij keer op keer geschonden.
Ja.
Dus ja, wat dan? Hè? En nu?
De NAVO-grenzen misschien?
Ja, die zijn onder, dat is duidelijk. Maar dat is op zich, dat weet Poetin ook. Dat is nog niet eens zo'n moeilijke eis. Maar hoe zit het dan met Oekraïne? Moet je dan zeggen, de soevereiniteit van een land dat door de wereldgemeenschap erkend is als autonoom land. Ja, geven we dat op voor Poetin? Hm. Dus zeggen we, neem maar een neutrale staat?
Of ja, maar daar is geen binair antwoord op, toch? Want we hebben in feite hebben we die vraag tot op zekere hoogte beantwoord door niet militair in te grijpen. Tegelijkertijd met een ongeëvenaard sanctiepakket tegen een economie ter grootte van Rusland hebben we ook laten zien dat we niet achterover gaan zitten daarin. Dus daar zit ook nog wel een soort van grijze
tinten. Eigenlijk heeft het Westen het niet geaccepteerd.
Ja.
Het wil niet een derde wereldoorlog starten. Maar, maar als je dan dus met elkaar gaat praten, wat is dan, je kunt pas onderhandelen als er een onderhandelingssituatie is waarin je nog een beetje een overlappend wereldbeeld hebt.
Ja.
In het wereldbeeld van Poetin gaat het om het Heilige Russische Rijk en bestaat Oekraïne niet.
Nee.
In ons wereldbeeld gaat het om de soevereiniteit van natiestaten. Gaat het om het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Dat is ook de reden dat de NAVO niet heeft gezegd, wij zeggen bij voorbaat dat Oekraïne niet mag toetreden. Dat doet de NAVO niet. De NAVO biedt het niet aan. Mensen vragen het, dan zegt de NAVO ja of nee. Die gaat niet voor landen dat bepalen, het zelfbeschikkingsrecht.
Ja.
Dus ga je over de ruggen van de Oost-Europese landen het zelfbeschikkingsrecht uitschakelen.
Ja.
Wat na de Eerste Wereldoorlog is gecodificeerd.
Dus je zegt eigenlijk, het zijn twee partijen die eigenlijk niet met elkaar kunnen
op dit moment zo. En toch moet het, want je hebt een gedeeld beeld. Niemand wil een nucleaire oorlog.
Nee.
Ja.
En Poetin kan ook niet eindeloos bodybags
nee,
in ontvangst
gaan
nemen.
Is natuurlijk, als je dan, die conversatie is onmogelijk, want zij gooien gewoon alle stukken van het schaakbord, bij wijze van spreken. Ze accepteren de regels van het schaken. Ze accepteren de regels niet meer. En dan zie je ook, dat tap mezelf ook op, dat je dan hoopt op een paleisrevolutie. Dat je hoopt dat het leger nog verder wegzakt in de modder. Dat het gewoon nou, andere dat je factoren dat zijn die gaat bepalen.
Ja, maar dat je dat hoopt is één ding. Maar als je dat dus gaat zeggen, of als westerse leiders dat gaan zeggen, dan maak je de onderhandelingspositie eigenlijk alleen maar nog erger. Ja, want dan krijgt Poetin nog meer het idee, zie je wel.
Ik zit ook niet aan de onderhandelingstafel, maar ik hoop het wel.
Maar om aan die onderhandelingstafel te blijven, wat zijn dan wel reële scenario's om hier nog een zo goed mogelijk einde aan te brengen? Of welke routes zie jij op jouw kaart?
Ja, we zijn op dit moment met die groep waar ik het over had. Wij noemen ons Adapt Academy. Dus hoe ga je om in disruptieve momenten, crisissituaties? Hoe ga je daar dan mee om? Hoe red je jezelf daaruit? En een aantal van de mensen die in dat team zitten, Kees van der Bos, Paul van Lange, Ellen Giebels, dat zijn ook onderhandelingsexperts. Ellen Giebels doet ook situaties met onderhandelingen met bijvoorbeeld terroristen of schurken. Dus echt antagonistische onderhandelingen, dat je gewoon niet weet met wat voor psychopaat je te maken hebt. Hoe kan je dan toch onderhandelen? Nou, dat zijn we op dit moment allemaal aan het uitwerken. En ik vind het heel moeilijk om dat nu even heel snel te zeggen. Want als ik dat zo kom, dan was het al lang gebeurd. Dan weten. Maar heel belangrijk is dus te beginnen met te erkennen dat er niet een gedeeld wereldbeeld is. Het is er gewoon niet. Poetin wordt door iets heel anders gedreven, heeft hele andere ononderhandelbare waarden dan wij.
Dat is de grootste valkuil dan misschien.
Ja, en dat moet je dus echt meteen erkennen. Dus het idee, we geven van tevoren alles al weg. We gaan meteen aanbieden dit en dat. Dat is dan dus het tweede. Als je dus te maken hebt met zo'n antagonistische, stevige onderhandelpartner. Nou, dat is die. Dan moet je dus bedenken dat als je te snel dingen weg gaat geven, dat het jou niet gaat helpen in die onderhandelingssituatie. Dan gaat hij gewoon alleen nog maar meer willen. En we weten dat hij meer wil.
Van beter ideologische speeches. Ja.
Dus kijk daarmee uit. Als je dat weet, wat moet je dan? Dan moet je zelf ook te stevig inzitten. En in die situatie is het dus cynisch, maar waar, dat juist het feit dat er nu al langer wordt gevochten dan de Russen dachten, verhoogt de stevigheid van de westerse partijen. Er staat voor Poetin wat op het spel. Hij gaat dit niet simpel winnen.
Nee.
Dus mensen die zeggen, geef maar op, je gaat het toch verliezen, Oekraïne. Dat is misschien zo, maar onderhandelingstechnisch, ja, dit is heel cynisch wat ik nu zeg, maar je vraagt mij naar de onderhandelingen. Ja. Onderhandelingstechnisch is het goed. Ja. Omdat er dus nu voor Poetin worden de stakes ook hoger gezegd. Nou, en dan Ellen Giebels, die komt zaterdag in het NRC. En Ellen Giebels noemt dat de winner's curse. Het idee, als je te snel iemand iets in de schoot werpt, ziet die persoon dat niet als winst. Wat heb je er niet voor gevochten? Ja, als ik nu meteen Oekraïne krijg, had ik ook op Polen nog bij kunnen.
Het is heel psychologisch eigenlijk.
Ja, maar dat is het ook. Ja. En dat is ook heel goed van toepassing op deze situatie, omdat Poetin het bepaalt. Het is dus niet wat mensen zeggen van, ja, hij wordt verkeerd geadviseerd, of het zijn allemaal, hij is een puppet. Dat is hij niet. Hij is echt wel behoorlijk zelf in charge. Dus je hebt te maken met de psychologie van Poetin.
Het enige waar ik nog even over na zat te denken was, je zei eerder dat in dat mythische verhaal van hem is een gemeenschappelijke vijand ook heel belangrijk. Maar dat kun je natuurlijk ook omdraaien, als we het net over Europese integratie hadden, onder andere, dat misschien de leegte op het mythische vlak die sommige Nederlanders of Europeanen ervaren, wordt die nu ook niet deels opgevuld door de dreiging uit het oosten? Ironisch genoeg misschien.
Ja, zeker. Hè. Je ziet dus dat er heel veel steun is in heel Europa voor die extra uitgaven, voor de hulp aan de Oekraïne, investeringen in meer defensie, inspanningen voor meer samenwerking. Dus ondanks de kritische geluiden is dat er zeker. En mensen hebben wel allemaal heel erg het gevoel. Hè. Je merkt dus ook op scholen, hè, dat dat echt leeft, ook onder kinderen. Van, is dit nou weer een oorlog? Komt er een atoomoorlog? Er staat iets op het spel wat eigenlijk ons ex negativo voedt met het idee, we moeten het dus met elkaar doen. We hebben de NAVO en de EU nodig.
Zie je dat ook onder je studenten nu meer dan voorheen?
Die zijn heel angstig.
Ja.
Die zijn heel angstig voor de atoombom.
Ja, is dat echt dat?
Ja, dat toen Poetin dus met die dreiging kwam, kregen wij daar meteen allerlei vragen over. Ook, we zitten dus ook op scholen, dus middelbare scholen, lager onderwijs, dat kinderen dat gaan vragen. En dan gaan ze dat zelf opzoeken natuurlijk op internet, hoe zo'n atoombom werkt.
Dat is natuurlijk ook precies wat Poetin wilde.
Ja.
Het is natuurlijk ook gewoon een maffiabaas.
Straatvechter, hè? Noemt u.
Ja, of een thug, zoals de Engelsen zouden zeggen. Zo iemand van die zegt, als je zegt, jij geeft me een miljoen, anders vermoord ik je man. En dan zeg je, dan ga je niet doen. Hier heb je zijn vingerkootje al. Weet je? Dat zijn wel de technieken. En dat is toch iets anders dan het meer het geopolitieke spel volgens de regels.
Het is nog één ding, dat wil ik nog noemen, waar misschien wel zo'n gedeeld wereldbeeld of een overlap te vinden is. Er wordt van Poetin gezegd, vind ik heel heel interessant, is ook al meerdere boeken beschreven, dat hij een enorme fascinatie, obsessie heeft met orde. En een angst voor chaos. En zo is hij ook aan de macht gekomen, hebben we net al gezegd. Dat is ook een hele interessante anekdote. Toen hij in 1989 werkte in Dresden, de commandatura van de KGB, er lagen ook archieven. Toen brak dus de revolutie uit. En op zich was dat geen bloedige revolutie, maar mensen bestormden wel de Stasi-centrales. En ze wilden in Dresden ook de KGB-kantoren bestormen om dossiers buiten te maken. En toen heeft Poetin een soort epifanie gehad, dat hij zag, nu is het de Sovjetrijk echt failliet. Want hij belde en hij belde en hij bleef berichten zenden en hij kreeg geen gehoor uit Moskou. Moskou liet hem in de steek. Dus hij belde met het Sovjetrijk of stuurde telegrammen en hij kreeg geen hulp. Waar blijven de versterkingen? Die waren er niet. Hij zag de meute op zich afkomen. Toen is hij in zijn eentje, dat lijkt echt bevestigd worden, is hij zijn eentje naar buiten gegaan, bij het hek gaan staan. En hij heeft tegen die meute gezegd, versterkingen komen eraan. Hier binnen heb ik allemaal schutters opgesteld. Wie één voet hier dit terrein probeert te betreden, die gaat eraan. Jullie gaan nu naar huis en de orde wordt hersteld. Nou, en dat is gebeurd. En toen heeft hij dus een soort ingevingen gekregen van, nou, de orde moet worden hersteld en ik ben de enige die tussen orde en chaos staat. En je kent misschien dat beeld wel, dat is de katagom. Ja. Dat is in de christelijke traditie, is de keizer, ook uit de Byzantijnse traditie, maar voorheen ook uit de Romeinse traditie. De keizer is degene op aarde die tussen orde en chaos staat. En dat is wat hij ook de Russen bood als verhaal. En nu weer.
En dat is ook de bluf.
En dat is ook de bluf, maar het is ook wel iets waar hij echt in gelooft. Orde,
nee, maar de
geen
bluf,
revolutie.
Dat die troepen waren helemaal niet.
Nee, het was puur dus de bluf. Dat is ook wat dat, is dat maffia. Ja. Maar er zit wel meer achter dan puur alleen maffia, die willen zich verrijken.
Nee, dat bedoel dus ik niet, maar wel de methodes
ja,
en de bluf.
Nee, maar daar heb je helemaal
gelijk in.
Dus mijn punt is een beetje, kun je dus aan zo'n onderhandeltafel niet ook dat beeld schetsen, wat levert nu opnieuw een stabiele orde op?
Ja.
Dat zal altijd minder zijn dan we hadden. Hè? Dus dat zal minder idealistisch zijn, minder de internationale orde, maar wel orde.
Kan wel een uitweg bieden.
Ja,
minder idealistisch. Hè? Dus dat zei je ook in de NRC laatst. Dit is een tijd waarin we... En dat is voor een heleboel mensen best wel lastig. Cynisch wil je niet worden.
Nee.
En dan wordt het altijd realistisch gezegd. Maar dat is ook zo'n woord.
Nou, de vader van het klassieke realisme, Morgenthau, was ook heel moralistisch. Hè? Die was wel realistisch in de zin dat hij zei, je moet de wereld zien als landen die met elkaar interacteren. Maar hij zei wel altijd, je hebt zelf ook je eigen waarde. Je hebt zelf een eigen positie. En uiteindelijk wordt je beleid ook door jouw eigen religieuze waarden ook gevoed. Dus het is niet zo dat een realist niet normatief of waardegedreven mag zijn. Dat is er later van gemaakt. Werd het bijna een soort speltheorie, maar dat is het niet.
Ja, en als laatste misschien nog even voor de internationale betrekkingen studenten. Zie je dit zelf als het failliet van het realisme in de zin dat constructivistisch gedachtegoed waarin zo'n mythe en zo'n verhaal en zo'n nationale identiteit en binnenlandse politiek een belangrijke rol spelen, sociale constructen. Zie je dat echt als een uitdagend moment voor dat klassieke realisme van Morgenthau?
Een mooie vraag, Simon. En een vraag is hem stellen. Ja, maar ik ben een historicus. Hè? Ik ben geen politicoloog. Dus historici hebben altijd al zoiets van, ja, hoe kom je erbij om de internationale betrekkingen als een soort abstract spel van sommen en optellingen te zien? Dat heeft natuurlijk altijd te maken met percepties en constructies en ideologieën. Dus ik heb altijd... De realisme is interessant, verklaart een aantal dingen, maar ten diepste niet.
Nee. Helemaal mee eens.
Nou, dankjewel Beatrice.
Dankjewel Bas en Simon.
Dit was Heijnaam van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge Terschuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heijnaam van Teutem in de NRC Audio-app.